Welkom bij de podcast De Vrije Gedachte van de Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte. Vanuit de corridor in Vlaanderen gaan filosoof Floris van den Berg en ik in gesprek met Stijn Breurs. Stijn, welkom. Je hebt 3 doctoraten. Eén in de wetenschappen, één in de moraalfilosofie en één recentelijk volgens mij in de economie zelfs. Dat klopt, gelukkig. Ik word niet tegengesproken, dat is fijn. Ook belangrijk in het kader van vrijdenken, je won de SCEP-prijs in 2015, kwam ik achter. Schande dat ik dat niet wist. We gaan het hebben over effectief altruïsme en kritisch denken. Ik wens je heel veel kijk- en luisterplezier en alsjeblieft klik op like en abonneer. Stijn, welkom.
Ja.
Hartstikke fijn dat jij er bent.
Dankjewel.
Fijn dat wij er ook zijn. Ik ga onszelf nu ook even welkom heten. Wij zijn natuurlijk, hebben een wereldreis gemaakt naar Vlaanderen vanuit het noordelijke Nederland. Stijn, ja, om maar gewoon te beginnen. Waarom is het zo moeilijk voor mensen om binnen de lijntjes van de reden te denken?
Goh, we zitten vast met allerlei denkfouten. Een van de boeken dat ik daarover geschreven heb, gaat over morele illusies. Ja. Net zoals er optische illusies zijn, gezinsbedrog, één lijnstuk lijkt langer dan ander.
Ja.
Zo hebben wij ook heel veel morele illusies en andere spontane denkfouten.
Ja.
Dus onze buikgevoelens, intuïties zijn niet altijd te vertrouwen.
Ja. En wat maakt iets een morele illusie?
Als het een hardnekkig oordeel is, dat eigenlijk niet compatibel is met de andere sterkere waarden die je hebt.
Ja, ja. En noem daar eens een voorbeeld van.
Een sterkste voorbeeld vind ik rond discriminatie. Als je opgroeit in een cultuur waarin dat sommige mensen of personen, individuen, wezens van één groep geprivilegeerd zijn, een hogere status worden dan mensen van een andere groep, of dieren bijvoorbeeld. Dan spreken we van discriminatie. En je hebt dan een spontaan buikgevoel dat zwarte slaven bijvoorbeeld minderwaardig zijn, dat niet-menselijke dieren minderwaardig zijn en dat je die mag opeten of mag gebruiken als louter middel. En dat, als je daarin opgroeit in dergelijke cultuur, dat is een hardnekkig oordeel.
Ja.
Maar daar zit ongewenste willekeur achter. Je gaat eigenlijk naar willekeur wezens onderverdelen in groepen en dan diegenen die tot de verkeerde groepen behoren uitsluiten. En die wezens die willen niet zomaar uitgesloten worden op die manier.
Ja, ja.
Die willen niet zo geschaad worden. En vandaar ongewenste willekeur. En dan kun je zeggen, ja, als jij dat mag doen, als jij zo naar willekeur anderen mag uitsluiten, dan mag ik dat ook, dan mag iedereen dat ook.
Ja.
Dan mag ik ook zo willekeurige groepen nemen. En toevallig ben jij dan niet in die groep.
En dan mag ik je
eventjes gebruiken als slaaf en zo. Pech.
Ja, vervelend.
Dat gaat niet. Dus we moeten eigenlijk die ongewenste willekeur allemaal vermijden.
Ja.
Dus we hebben andere waarden die we hebben van rond gelijkwaardigheid en dergelijke. En dat botst daarmee. Het sterkste vlak zie je dat tegenwoordig rond zijn dierenwelzijn. Vraag aan mensen of die hoe belangrijk zijn dierenwelzijn vinden. En iedereen vindt dat belangrijk. Vraag aan mensen wat het welzijn is van kippen in de veeteelt. Kippen die ze opeten. De meeste mensen eten kippen. Kippen zijn de meeste dieren die gegeten worden. En ze beoordelen het welzijn van die kip als negatief. Als ze zelf een positief welzijn hebben, in de grote, beoordelen ze vaak het welzijn van de kip als even groot als hun eigen geluk, maar dan in puur ongeluk, leed. En die mensen vinden dus dierenleed belangrijk. En toch eten ze nog kippen. Ja. En dat is eigenlijk een beetje, dat zijn allemaal buikgevoelens en oordelen en zo die je op tafel legt. En je moet daar een puzzel van maken eigenlijk. Hè. En je ziet al dat sommige puzzelstukjes niet kloppen. En als je daar echt een puzzel van maakt, dan heb je zo'n puzzelstukje dat zegt, het is verantwoord om kippen te eten en te slachten en op deze manier te behandelen. Dat puzzelstukje, dat past echt niet in de rest van die puzzel. Dus dat is iets een fout puzzelstukje. Toch, als je dat aantoont bij die mensen, van dat puzzelstukje past echt niet, hè, hebben die mensen nog altijd een buikgevoel van, maar weet dan zo lang, vlees, onze ouders en mijn familie en vrienden, iedereen, en de leerkrachten op school en zo, eten allemaal dat vlees en zo, dat moet toch kunnen en zo, dat is toch natuurlijk, normaal, noodzakelijk voor de gezondheid, zijn allemaal foutieve oordelen eigenlijk, om toch nog te denken dat dat puzzelstukje ergens thuis hoort in die puzzel.
En maar hoe bepaal je nou of een puzzelstukje nou, hè, of dat nou bij het goede hoort?
Wel, dat is de kunst eigenlijk van in moraalfilosofie eigenlijk, van leg al uw waarden op tafel, al uw morele oordelen, uw intuïties, uw buikgevoelens van wat mag en wat niet mag, wat goed en slecht is en dat soort zaken. Laten we dat allemaal op tafel leggen en laten we dan die puzzel maken.
Ja.
En ja, dan zie je dat sommige dingen conflicteren met elkaar en zo. En je hebt sommige puzzelstukjes die heel duidelijk zijn van dit hoort er echt wel bij. En hetzelfde zie je bij optische illusies. Hoe weten we eigenlijk dat die twee lijnstukken toch even lang zijn? Terwijl als ik er naar kijk, is een bekende optische illusie dat één lijnstuk altijd langer lijkt dan het ander. En ik heb intuïties over de lengte van een meetlat en ik heb intuïties van de lengte van een lijnstuk wordt niet bepaald door andere lijntjes in de omgeving en dat soort zaken. Mm-hmm. Dus ik ken iets van meetkunde en zo, de Euclidische, weet ik veel.
Mag ook wel met 3 doctoraten.
Dus Euclides heeft het allemaal uitgedokterd eigenlijk. En architecten kennen het allemaal. Hè.
Ja.
Maar toch een architect of een Euclides, als die naar die figuur zou kijken met die lijnstukjes, zou die nog altijd spontaan oordelen dat dat één lijnstukje langer lijkt dan het andere.
Ja. Maar dan noem je bijvoorbeeld die kippen, hè, waarvan je zegt, nou, dat zullen veel mensen zullen wel vinden dat kippen, dat bepaald leden in ieder geval, dat dat niet kan. Maar de meeste mensen passen zich er niet op aan. Dus waar komt dat verschil dan toch vandaan?
Daar zit cognitieve dissonantie. Er zitten verschillende factoren. Eigenlijk botst dat zo sterk met hun waarden. Dus het andere boek dat ik geschreven heb, Weet Wie Je Eet, hè, gaat eigenlijk heel sterk over hoe dat we eigenlijk collectief samen iets eten nu dat heel sterk botst met onze waarden. En we zijn daar ons niet altijd van bewust, of we willen ons daar niet van bewust zijn. En hoe komt dat? Onze ouders en voorouders en zo aten vlees. En dat is heel sterk doorgecijpeld in die cultuur. Je groeit daarin op. Dan lijkt dat heel normaal, heel natuurlijk te zijn. En dan worden we zelf aangehecht. En dan heb je dingen zoals een soort van groepsdruk. Dat ervoor zorgt dat jij dan als enige dan geen vlees meer gaat eten. Andere mensen gaan dan weten van, dat is eigenlijk het juiste gedrag eigenlijk, want ik ben tegen onnodig leed en ik hoef geen vlees te eten. Vlees veroorzaakt onnodig leed. Dus dat zijn heel simpele ideetjes eigenlijk. Mensen beseffen dat eigenlijk wel, dat een kip pijn kan voelen en dat het ongewenst is om zomaar iemand pijn te voelen en het lichaam van iemand anders, van een kip, te claimen voor jezelf. Heel simpele ideeën eigenlijk. Dus als jij dan besluit om geen vlees te eten en ik eet nog vlees, dan ga ik eigenlijk zien van eigenlijk ben jij de moreel betere persoon eigenlijk. Maar als ik dan ook geen vlees meer kan eten, dan moet ik ook tegen die stroom in gaan roeien en zo eigenlijk. Dan moet ik eigenlijk gaan zeggen tegen mezelf dat al wat ik deed in het verleden fout was. Al die keren, elke dag, 3 keer per dag vlees eten, was telkens fout. En dat mijn ouders fout waren en mijn familie en mijn vrienden zijn allemaal fout. Mijn collega's op het werk zijn allemaal echt fout. Dat is een zware noot om te kraken. Weet je wat ik ga doen? Ik ga vlees blijven eten en ik ga u vernederen. Ik ga zeggen, jij bent een veganistische bedweter.
Een moraalridder.
Een moraalridder. En Floris zal het...
Ik noem de term, dat is wel leuk om dat te benoemen. Er is ooit een toneelstuk is gemaakt. Ik mag niet zeggen over Floris, maar hij was wel de inspiratie en het heette De Moraalridder.
Hey, Stijn, er is een beroemd citaat van Theodor Adorno. Duitse filosoof, es gibt kein richtiges Leben in Phasen. Is het mogelijk om een ethisch leven te leiden in een wereld, zoals jij al zegt, waar mensen dingen doen die, als je dus daar ethisch over nadenkt, helemaal niet kloppen? Kan je wel ethisch leven in een niet-ethische wereld?
Ik denk het wel. Ik denk dat alvast ik zelf en andere effectieve altruïsten bijvoorbeeld streven daar sterk naar.
Kun je dat effectieve altruïsme even uitleggen?
Dat is eigenlijk mijn stokpaardje een beetje. Een effectief altruïsme is een beweging die een goede 10 jaar, 15 jaar geleden ontstaan is. Mensen die dus altruïstische waarden hebben van anderen helpen, de wereld verbeteren. Maar tot de vaststelling kwamen dat heel veel acties van goede doelen en zo, maatregelen en zo, eigenlijk weinig impact hebben, soms zelfs contraproductief zijn. En die dan gaan nadenken van wat zijn nu de effectiefste, de doeltreffendste manieren, met de minste kosten die zoveel mogelijk levens kunnen redden, zoveel mogelijk klimaatverandering vermijden, zoveel mogelijk dierenleed vermijden, met zo weinig mogelijk geld, met zo weinig mogelijk tijd en zo. En die zijn dan gaan vaststellen van ja, je kunt eigenlijk met diezelfde middelen van tijd en geld en zo al gauw 100 keer meer goeds realiseren dan als je willekeurige goede doelen zou kiezen. Dus iedereen geeft hier wel aan goede doelen. En daar doe je wel ietsje goed mee. Hè? Maar als je het slimmer speelt, dan kun je 100 keer meer goeds doen met datzelfde bedrag. Hè?
Kun je een voorbeeld geven daarvan? Wat, waar je 100 keer meer goed mee kan doen?
Ik zal mijn rekeningnummer hieronder zetten.
Wel ja, ik kan iedereen aanraden om te kijken naar de website van Doneer Effectief.
Ja.
Een Nederlands-Belgische organisatie die eigenlijk aanbevelingen doet van dit jaar zijn dit de beste goede doelen. Dat wordt heel sterk onderzocht, want het is echt heel moeilijk om te vinden die goede doelen, die effectiefste goede doelen te vinden.
Ja.
Als buitenstaander is dat echt heel moeilijk.
Is het goed om daar even op in te gaan, want dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Want soms denk je, maar dit is toch fantastisch? Maar de impact van iets kan toch lager zijn, omdat het neveneffecten heeft. Mm-hmm. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, er zijn heel veel voorbeelden. En in een ander boek hiervan goed bedoeld.
Ja. Zijn we hebben alle drie goed
voorbeelden
staan,
van maatregelen die zelfs meer kwaad dan goeds doen.
Ja.
Goede doelen die dingen doen rond eerlijke handel of kernenergie of noem maar op. En die daarmee niet beter het klimaat of ecologische duurzaamheid nastreven of armoede bestrijden. Maar er zijn een kleine minderheid dus van topgoede doelen. Dingen rond malaria-bestrijding om kinderen in Afrika te redden bijvoorbeeld. Goede doelen rond het bevorderen van dierenwelzijn. Dus waarom ik het voorbeeld van die kippen gaf, was een heel goede doel. Of iets dat je zelf kunt doen, is alvast beginnen met minder producten te eten van de kleinere dieren. Dus minder eieren, kippenvlees, garnalen, vis.
Ja.
Veganisme is natuurlijk het morele minimum, dat je zou kunnen zeggen. Maar als het onhaalbaar is, dan zou je het effectief kunnen aanpakken en zeggen, we beginnen alvast met die producten te verminderen die het meeste leed op aarde veroorzaken. En dat zijn dan de producten van de kleinere dieren, zoals kippenvlees.
Mm-hmm. Ja, wat interessant dat je, want als je filosofisch kijkt naar wat je nu net zegt allemaal, dan hoor je daar een utilistische stroming in. Hè? Bedoel, je bent echt een utilist, toch? Want je utilisme betekent dat je de voor- en nadelen van handelingen afweegt en gaat voor wat de beste consequenties heeft. Klopt dat?
Ja, maar ook niet helemaal. Ik heb een soort van een ethiek ontworpen eigenlijk, dat ik mild utilitarisme zou noemen, of een milde welzijnsethiek. Het punt is eigenlijk van dat utilitarisme, die welzijnsethiek, wil eigenlijk zeggen, ieders welzijn is belangrijk, moeten we allemaal meetellen. Hè? En we moeten dan streven
niet
naar
menselijke dieren,
voor niet-menselijke dieren.
Ja.
Hè? En we moeten dan streven naar de situatie dat het totale welzijn van iedereen opgeteld, dat zo hoog mogelijk is. Hè? Dat totaal moet zo hoog mogelijk zijn. Mm-hmm. Maar dat wil zeggen dat we eigenlijk ons heel sterk moeten opofferen. Hè? Ik moet mezelf bijvoorbeeld dan misschien opofferen om mijn organen te geven aan 3 kinderen die aan het sterven zijn. Hè? Mijn leven is minder waard dan, dan 3 anderen, bijvoorbeeld. Hè? En al mijn inkomen moet ik dan geven aan goede doelen. En tot ik zelf in extreme armoede kom. En dat soort zaken. Dus ik moet me dan heel sterk opofferen. En ik kan nog verder trekken. Dus bijvoorbeeld dat ik er moet voor zorgen dat er meer gelukkige wezens op aarde komen. Ten koste van mijn welzijn. Nog meer wezens op aarde brengen. Eigenlijk die gelukkig zijn. Omdat het daardoor totaal verhoogt. En mijn andere ethiek van milde welzijnsethiek, noem ik dat. Dat is niet zo vergaand of zo, niet zo veeleisend. En dat wil eigenlijk zeggen, als ik het probeer kort samen te vatten, ieders welzijn is belangrijk. Hè? De reden waarom dat die ethiek wel zo veeleisend is, is omdat ik met ieders welzijn moet rekening houden.
Mm-hmm.
Maar ik kan zeggen van, nee, in sommige situaties kan ik het welzijn van anderen afprijzen. Verdisconteren, kunnen de filosofen dat noemen. Afprijzen, dus er gewoon een waarde van aftrekken. En dan moet ik kijken naar de situatie die je totale afgeprijsde welzijn verhoogt.
Ja.
Nu, dat afprijzen, als ik uw welzijn ga afprijzen, jij gaat daar meestal tegen protesteren.
Dat gaat niet heel leuk vinden.
Maar er zijn een aantal situaties dat je eigenlijk geen recht hebt om daartegen te protesteren.
Ja.
Bijvoorbeeld, jij hebt een orgaan nodig. Ik kan mij opofferen om mijn nier aan u te doneren of zoiets. Mm-hmm. Maar ik wil dat niet. Jij gaat een hoger welzijn hebben als jij dus mijn orgaan hebt. Hè. Maar dat welzijn, dat hogere welzijn dat je krijgt, dat ga ik even afprijzen. Ik ga dan niet meer rekening houden. Hè.
Ja.
Om te vermijden dat ik dus mijn orgaan moet gaan opofferen.
Mm-hmm.
En jij hebt dan niet graag dat ik je welzijn op die manier afprijs. Hè. Maar ik kan dan zeggen van, ja, kijk, als ik er niet was geweest, als mijn lichaam er niet was geweest, dan was jij er niet beter af geweest. Dan was jij niet gered geweest, dan had jij geen orgaan van mij gekregen, want mm-hmm. mijn lichaam was er niet. Hè.
Mm-hmm.
Dus als mijn lichaam nodig is om uw welzijn te verhogen, dan mag ik wel dat welzijn van u afprijzen.
Ja, ja.
En dat is de reden waarom ik bijvoorbeeld niet de plicht heb om mij zo hard op te offeren, mijn lichaam en organen te doneren en dat soort zaken, om u gelukkiger te maken. En in die zin is mijn ethiek, wijkt dat af van dat puur utilitarisme waar ik wel opoffering moet maken.
Maar het lijkt me ook wel lastig van hoe je dan uiteindelijk toch balanceert. Dus bijvoorbeeld, je noemt bijvoorbeeld inkomen en dat dan besteden aan goede doelen. Hoeveel procent ga je geven, weet je? Dat lijkt me ook best wel lastig. Van,
well, ja,
wanneer is goed genoeg?
Daar kunnen ze ook geen vaste grens aan.
Tot het pijn doet.
Op vlak van veganisme kunnen we wel zeggen van de morele nullijn, zoals Floor dat noemt, is dus veganisme. Dus geen dierlijke producten eten. Mm. Hè? Waarom? Omdat die dieren dus niet mogen gebruikt worden als louter middel voor u. Hè? Dus uw eigen geluk van vlees te eten, de dieren kunnen dat welzijn afprijzen. Hè? En als de dieren er niet waren, dan was je niet gelukkiger geweest, dan kon je ze ook niet opeten. Hè? Dus in die zin mag je niet protesteren tegen het feit dat je niet meer kan genieten van vlees eten.
Mm-hmm.
Dat is dus eigenlijk de reden, die deontologische reden, dat te maken heeft met dat recht om niet als louter middel tegen uw wil in gebruik te worden.
Dat is Kant, ja.
Dat is een Kantiaanse ethiek, zit daar dus in.
Maar jij hebt 3 doctoraten, dus dan krijg je 20.000 euro per maand ongeveer krijg jij binnen, pak een beet. Maar hoe ga je dan bepalen wat je...
Sinds ik het effectief altruïsme heb leren kennen, geef ik nu ongeveer de helft, 50%. De afgelopen 10 jaar zit ik op 50% van mijn inkomen dat ik geef aan die effectiefste goede doelen. En de reden waarom dat sterk gestegen is, is juist omdat ik zag dat het zo goedkoop is. Dat is een beetje alsof ik nieuwe chocolade heb leren kennen die 100 keer lekkerder is dan alle chocolade die ik ooit tevoren heb gegeten. Ja. Zo, hè. Dan ga ik daar echt veel meer van die chocolade kopen. Nu heb ik dus goede doelen leren kennen die dus 100 keer, hè, meer dan 100 keer effectiever zijn.
Ja.
Dan, dat geeft me echt zoveel goed gevoel.
Okay, yeah.
Om bereid te zijn om dus in dit geval de helft van mijn inkomen te geven. Maar opnieuw, dat is dus geen morele plicht. Het kan ook geen morele plicht zijn van we moeten minimaal zoveel. Want stel dat ik tegen u ga zeggen van kijk, jij moet dus zoveel van uw inkomen geven. Hè.
Mm-hmm.
Dat is inkomen met uw arbeid. Hè? Mm-hmm. En je moet dat geld afstaan. Hè? Dat is een vorm van slavernij. Als ik u zou veroordelen van als je te weinig geld geeft aan goede doelen, hè? Dan kan dat neigen als een soort van je moet wat meer als slaaf gedragen tegenover die goede doelen. Je moet wat meer uw arbeid, uw inkomen afstaan aan die goede doelen. Ik moet daarmee oppassen. Ik mag je daar niet zomaar voor veroordelen. Dus ik mag niet zeggen van, ja, je geeft te weinig aan goede doelen. Hè, je bent niet goed bezig. Hè. Als je daarentegen vlees eet, dan heb ik wel het recht om je te veroordelen. Dan kan ik u perfect zeggen van, dat is immoreel. Dat past niet met je waarde. Dat mag niet.
Omdat je daarmee direct leed toebrengt.
Ja. Omdat jij dus zelf de rechten van anderen schendt. Hè.
Mm-hmm.
De dieren waren er beter aan toe geweest als jij niet bestond. Hè.
Ja, ja.
De kinderen in Afrika waren er niet beter aan toe geweest als jij niet bestond. Want als jij niet bestond, had hij ook geen inkomen en geen geld kunnen geven aan die goede doelen. Hè.
Ja.
Dus vandaar.
Ja. Mooi zijn. Een van de dingen die je hebt, jij noemt het als stokpaard, de effectieve altruïsme. Nou heeft de vrijdenkers hebben ook een stokpaard, dat is atheïsme. Als ik het goed heb, ben jij ook een atheïst. Maar religiekritiek en in jouw oeuvre... Als ik het goed heb, spelen niet zo'n belangrijke rol. Je hebt er geen focus op. Heeft dat een reden? Waarom is dat?
Omdat ik me meer focus op de grootste vormen van leed. De leed in de dierenindustrie en dergelijke. Het probleem met religie is vaak dat er ook leed bij betrokken is. En dat het heel moeilijk is om die mensen dan te overtuigen om dat leed niet te veroorzaken.
Ja.
Het gaat over onverdoofd slachten bijvoorbeeld. En als het dan over dieren gaat... Ik ben wel sterk atheïstisch in de zin van het ligt in het verlengde van wat ik daarnet zei, van die ongewenste willekeur. Mijn grootste vijand in de ethiek en in manier van denken is ongewenste willekeur. Hè. Dus dat willekeur wil zeggen dat je zonder een regel te volgen een element neemt uit de verzameling. Hè. Ongewenst wil zeggen dat er minstens 1 iemand is die de gevolgen van die willekeur niet wenst. Die er tegen is, tegen die willekeur. Dus dat moeten we vermijden. Nu, in dit geval, van religie bijvoorbeeld, we hebben de verzameling van alle mogelijke goden. Hè? Je hebt Allah en God en Vishnu en veel andere goden. Hè? Een heel grote verzameling. Wat alle religieuze mensen doen, is zonder een regel te volgen, gaan ze één van die goden eruit selecteren. Of een paar.
Een miljoen, zoals de Hindoes.
Ja, of ja, heel veel. Maar christenen of zo, of moslims gaan dan God of Allah eruit nemen. En ze kunnen dan niet uitleggen van waarom neem je nu die god en niet Zeus of Apollo of weet ik veel. Ze kunnen dat niet uitleggen, dat is willekeur. Oké, goed. Als ze dat zelf geloven in die ene god, dat tot daar aan toe, laat ze maar doen dan. Die willekeur is niet ongewenst. Je mag willekeur ook de blauwe knikkers leuker vinden dan de rode knikkers. En die de blauwe knikkers verzamelen. Dat is, maar van zodra die ander gaat schaden met uw keuze, van bijvoorbeeld zeggen, jij moet ook de blauwe knikkers verzamelen, of jij moet ook in deze specifieke god geloven. Ja. En deze specifieke god zegt dat je niet dit en dit mag doen, homo's mogen niet huwelen en dat soort zaken. Dan ga je anderen schaden. Dat is dan ongewenste willekeur, want de homo's kunnen dan niet willen, degene die niet uw voorkeur willen, die willen dan niet. Dat is dus ongewenste willekeur. Dus in die zin past het, dat vorm van moslim-fundamentalisme, islam-fundamentalisme bijvoorbeeld, is dan wel, past dan in mijn grootste vijand, de ongewenste willekeur.
Ja. Hey, nou leg je eigenlijk uit, dat sommige thema's heb je meer op je scope als andere, ondanks dat je daar misschien wel of minder wat mee hebt. Hoe komen nieuwe thema's van denken in jouw hoofd? Via het nieuws, lees je veel? Wat maakt dat je denkt, dit moet ik eens gaan uitpluizen?
Via het standaard nieuws eigenlijk niet. Er valt zelfs iets voor te zeggen om dat nieuws niet te volgen, omdat dat ons zo hard misleidt in de keuze van prioriteren van belangrijke problemen. Dus het nieuws focust eigenlijk vaak ook op de zeldzame, spectaculaire rampen of zoiets, en niet op de omvangrijkere problemen die sterker verwaarloosd zijn. Dus dat er vandaag zoveel kinderen sterven aan malaria, dat hoor je niet in het nieuws. Maar als er dan ergens een terroristische aanslag is gebeurd, dat hoor je dan weer wel.
Ja.
Het standaard nieuws volgen, dat doe ik niet. Ik volg veel over van effectief altruïsme. En vooral eigenlijk wetenschappelijke studies. Heel veel wetenschappelijke rapporten en onderzoeken lezen om daarin op zoek te gaan naar de effectiefste maatregelen om de wereld te verbeteren.
Ja.
En dat kan heel breed zijn. Zo zijn er vanuit dat effectief altruïsme eigenlijk problemen die nu belicht worden, die vroeger heel sterk onderbelicht waren, maar bij wetenschappelijk onderzoek komt dat meer aan het licht. Bijvoorbeeld loodvergiftiging. Tot voor kort was er dus geen organisatie, waarschijnlijk kennen jullie ook geen organisatie, die specifiek focust op loodvergiftiging in arme landen, waar kinderen dus allerlei mentale problemen krijgen en delinquent gedrag vertonen omdat ze te veel loods hebben in hun jeugdjaren.
Ja.
En daar valt heel simpele, goedkope oplossingen voor, het verbieden van lood in producten.
Ja.
En nu is er dus van het effectief altruïsme daar een organisatie rond opgericht. En zo zie je dat heel veel rond veiligheid van artificiële intelligentie. Ook iets waar ik was bezorgd over duurzaamheid, de verre toekomst. Ik was bezig met het klimaat. Heel frappant eigenlijk. Dus ik liep mee met de manifestaties van het klimaat met 60.000 mensen op straat. Tot ik besefte dat er eigenlijk een ander probleem is dat waarschijnlijk 100 keer urgenter is. De veiligheid van artificiële intelligentie.
Kun je dat even uitleggen ook? Ja.
Dus we zijn allemaal krachtigere artificiële intelligentie aan het ontwikkelen. Dus mensen hebben waarschijnlijk nu al wel wat ervaring met op internet van de ChatGPT en zo allemaal. Met deze evolutie, als die machines, die algoritmes nog krachtiger worden, kunnen die misschien de capaciteiten van mensen overtreffen. Op vlak van intelligentie.
En waarom is dat gevaarlijk?
En het punt is dan, dat kan snel misbruikt worden. Als ik hier nu een machine heb ontwikkeld, die ik controleer, en die intelligenter is dan alle mensen op aarde, dan kan ik nog eens op de beurs spelen en de wereld manipuleren en heel veel dingen doen die jullie allemaal niet willen.
Ja.
Of die machine zelf kan een bepaald doel geprogrammeerd hebben dat niet perfect past bij wat wij allemaal willen.
Ja.
En dat doel volledig nastreven. En die machine is intelligenter dan ons. Dus denk maar niet dat we zomaar die machine kunnen uitschakelen. Want die is wel intelligent. Wij zijn maar chimpansees of mieren in hun ogen. Dus als dat misloopt, dan rond klimaatverandering kun je zeggen van als we slim genoeg zijn, dan kunnen we klimaatverandering met klimaattechnologieën en zo vermijden. pandemische virus, als we slim genoeg zijn, kunnen we een vaccin ontwikkelen. Een komeetinslag, als we slim genoeg zijn, kunnen we die komeet uit de koers sturen. Maar als we machines ontwikkelen die intelligenter zijn dan mensen, dan kunnen we nooit slim genoeg zijn om de problemen die ze veroorzaken te oplossen. En als die machines problemen veroorzaken die voor ons een probleem zijn, dan kunnen die machines mensen en zo en dieren als een bedreiging beschouwen.
Ja.
En dat wordt dan gevaarlijk, want wat gebeurt er als je machines hebt die intelligenter zijn dan ons en die ons als een bedreiging beschouwen?
Ja.
Wij willen die machine uitschakelen. Dan kan het mislopen.
Ja, en ik wou zeggen, een groot probleem natuurlijk van die AI is ook dat straks Stijn Bruijers, Bart Collet en Floris van den Berg hier niet meer hoeven te zitten. Want die computer die kan deze podcast gewoon bedenken. Ja, dat willen we toch ook niet hebben.
Maar het punt is dus dat tot voor kort zijn er eigenlijk geen organisaties die bezig waren met ontwikkeling of onderzoek van veiligheid van artificiële intelligentie. Mm. Kennen jullie die organisatie bij naam? Hè? Mm. Jullie kennen Greenpeace die bezig is rond klimaat en zo. Maar dat was frappant eigenlijk. Binnen dat effectief altruïsme zijn er nu al wel een tiental organisaties opgericht. En een paar jaar geleden heb ik dan meegedaan met de eerste straatactie voor een veilige artificiële intelligentie tegen een wapenwetloop van artificiële intelligente machines. Met hoeveel waren we op straat? Met 6.
Dat is wel
Microsoft in Brussel.
Ja.
Dat is dus 10.000 keer minder dan de klimaatactivisten, die grote klimaatmarsen. Voor een probleem dat misschien wel 100 keer, volgens experten, de kans dat de mensheid uitgeroeid wordt deze eeuw. Bij klimaatverandering schatten ze toch al minder dan 1 op 1000. Ja. De kans dat zoiets kan gebeuren door een op hol geslagen artificiële intelligentie, dus die niet doet wat we willen, superintelligente machines dan, dat is misschien wel 1 op 10. Dus een 10 keer hogere kans, risico op massale uitsterving. Ik ga hier over het ergste, wat kan gebeuren bijvoorbeeld. Of een totalitair regime dat wij permanent voor de verre toekomst onderdrukt worden door superintelligente machines, zoals wij de dieren onderdrukken. Dat soort van mega-holocaust, doemscenario, dat is realistischer bij artificiële intelligentie. Maar kent 10.000 keer minder activisten op straat daartegen.
Interessant, Stijn, je hebt het even over activisme en zo. En je bent ook, je bent filosoof. Ik zou zeggen, je bent filosoof, vies. En je gebruikt andere kennisgebieden als input voor jouw filosofie van het effectieve altruïsme. Dus voor jou is filosoof zijn en streven naar een betere wereld, dus activist zijn, ligt op één lijn. Toch? Maar dat is wel een heel bijzondere positie in de filosofie.
Ja.
Hoe kan dat? Waarom is het eigenlijk maar zo'n heel kleine... jij bent het, maar hoe komt het dat het maar zo'n kleine deel is van de hedendaagse filosofie? Want heel veel filosofen zijn echt van, ik ben filosoof, ik ben geen activist. En activist is eigenlijk een soort scheldnaam voor veel filosofen die willen absoluut niks mee te maken hebben. Maar jij ziet het totaal anders.
Het is frappant als we specifiek kijken naar de ethici, de moraalfilosofen, dat daar eigenlijk ook heel weinig activisten zitten. En veel moraalfilosofen die ook nog veel vlees eten en dat soort zaken, terwijl zij toch het hardst daarover moeten nagedacht hebben.
Ik zeg altijd, je bent filosoof, dus veganist, zeg maar. Want dat is een contradictio in termen.
Opnieuw rare psychologische kronkels en die morele illusies en zo spelen daarmee mee, ook denk ik. Groepsdruk en al dat soort zaken. Wat ook meespeelt, is de vrees voor partijdigheid of zoiets. Voor bepaalde ingekleurde instelling. En dat is wel een beetje een kunst. Bijvoorbeeld, ik heb nu gedoctoreerd in economie. Economie is een wetenschap. Hè? En daar moet je objectief kijken naar studies en data. En een goed experiment opzetten om en luisteren naar de resultaten en enkel dat. Hè? Maar in mijn geval, het ging over gezondheidseconomie, een project over bloeddonaties en zo. Mm-hmm. Daar hangen ook levens van af. Dat gaat over hoeveel bloed en plasma dat je kunt doneren en mensen mee kunt helpen en zo. Hè.
Mm-hmm.
En dan wordt het wat gevaarlijker om daar al een vooringenomen standpunt in te nemen en dan besluiten daardoor te laten inkleuren en dat je dan ook selectief gaat kijken naar de data. Dus dan is het wel een beetje een kunst om dan te kijken van nu ben ik puur econoom, wetenschapper, kijk enkel naar de data en nu ben ik activist. Hè. En een goede test daarbij is van, durf je van mening te veranderen? Hè? Dus die 30 voorbeelden in mijn boek goed bedoeld, een 25-tal daarvan ongeveer zijn persoonlijke voorbeelden waarvan ik zelf van mening ben veranderd. Ja. Van tegenstander van
kernenergie. Kan je een voorbeeldje geven?
Oh, die had kernenergie, ja. Genetische manipulatie, biovoeding, fair trade, al die thema's. Hè. Vroeger was ik tegen kernenergie en genetische manipulatie, nu ben ik voorstander. Hè. Mm-hmm. Nu heb ik sterke twijfels over de effectiviteit van fair trade en biovoeding en lokale voeding en noem maar op. Wat ik telkens gedaan heb, is kijken van, nu ben ik even, vergeet ik dat ik activist ben, dat ik mij, ik ben meerdere keren met acties met Greenpeace gearresteerd geweest bij blokkades, bij kerncentrales. Dus ik heb redelijk veel.
Groot strafblad.
Ja, een hele dag in de regen zitten, vastgeketend aan kerncentrale. Ja. Dus daarin wat geïnvesteerd van, als ik dan zomaar zou zeggen van, het kan toch niet waar zijn dat kernenergie toch wel goed is of zoiets. Mm-hmm. Dat vraagt een bepaalde mentale switch om te zeggen van, was het allemaal dan verloren moeite of deed dat meer kwaad dan goed? Nu ben ik bereid dat te zeggen. En wat ik gedaan heb, is dan eigenlijk telkens die knop afzetten eigenlijk. Van, nu ben ik even geen activist, alsof ik nooit aan een kerncentrale heb gestaan. En nu ga ik kijken naar de wetenschap, de beste wetenschappelijke studies. Ik weet hoe dat milieuorganisaties kijken naar de beste wetenschappelijke studies over klimaat, IPCC-rapporten en zo. Ja. Die methode pas ik nu ook toe op kernenergie en genetische manipulatie. Wat zijn de beste studies? Wat zijn de betrouwbaarste wetenschappers? Wie zijn dat? Hè? Wat zeggen die? En op die manier, oké, dit is dan het resultaat, conclusie. Kernenergie is positief. Genetische manipulatie is niet slecht. En voilà, dan stop ik ermee met die en die acties te doen gewoon. En
dat brengt me eigenlijk tot de laatste vraag alweer, Stijn. Want je geeft denk ik iets heel belangrijks aan. Dat je dus, je bent activist, maar je was op dit gebied een activist. Je hebt bepaalde denkbeelden. Om die knop om te zetten, dan moet je echt een bepaald zelfreflectief vermogen hebben. Of skills in ieder geval. Je moet weten hoe je dat moet doen. We hebben hier een hele zaal vol met mensen zitten die misschien ook hun eigen handelen op bepaalde gebieden wel een keer onder de loep wil nemen. En we hebben
en een miljoen nog luisteraars.
Ja, dat wou ik net zeggen. Nog een miljoen luisteraars en kijkers. Als je één ding zou kunnen meegeven aan die mensen, van wat zou je kunnen doen?
Wat ik alvast kan zeggen is van, ja, durf van mening te veranderen. Probeer echt dingen los te laten. Probeer je niet getrouwd te voelen met een goed doel of een bepaald politiek standpunt of zoiets. Van,
niet je identiteit eraan ophangen. Ook,
niet uw identiteit aan vasthangen. Hè, van, bijvoorbeeld rond vlees eten of zoiets. Hè, mensen hebben een identiteit als vleeseter vaak. Hè, probeer eigenlijk je opvattingen over politieke opvattingen of zoiets eigenlijk als los van jezelf te beschouwen. Ik beschouw dat meer als op een dashboard, hè, van hoeveel vertrouwen heb je in dat standpunt. Kernenergie is goed of slecht, hè, en dan zie ik een wijzertje, hè, en dat kan op en neer gaan. Dat is niet perfect 100% goed of 100% slecht of zoiets. Hè. Mm-hmm. En ik kom nieuwe studies tegen, ik kan die betrouwbaarheid evalueren en die wijzertjes op mijn dashboard gaan op en neer. Hè. En zo heb ik dus eigenlijk een 25-tal wijzertjes veranderd van kernenergie is slecht, nee, kernenergie is goed. Hè. Mm-hmm. Biolandbouw is goed, nee, biolandbouw is niet zo goed. En zo kan ik eigenlijk met nieuwe wetenschappelijke bevindingen en zo gemakkelijk terug die wijzertjes terug veranderen als het moet. Dus op die manier kijk naar je opvattingen zoals probeer te luisteren naar je gevoel van betrouwbaarheid, hè, van hoeveel, wat is uw graad van betrouwbaarheid? Van 0 tot 100%. Hè. 100% moet zeggen 100% zeker. Hè. Dat probeer je best te vermijden. Mm-hmm. 0% wil zeggen dat het 100%, dat het echt zeker slecht is. Hè. Probeer eigenlijk wat genuanceerdere grijstinten toe te laten. Hè. Mm-hmm. En uw wijzertjes aan te passen op basis van nieuw onderzoek. En nu ga ik iets arrogant zeggen misschien.
Nou, daar komt het.
Om zelf gewoon over na te denken. Want hier zit ik eigenlijk. Je kunt niet zeggen dat ik dom ben als ik 3 doctoraten heb. Hè. Maar ik heb over 25 dingen die mij dierbaar waren, waar ik dus veel in geïnvesteerd heb. Hè, rond kerncentrales, vastketenen en al dat soort zaken. Over 25 thema's van mening veranderd. Hè. Dan is de vraag voor de luisteraars van hoe groot denk je dat de kans is dat al hetgeen wat je nu al gelooft, hè, dat het allemaal 100% juist is.
Dat vind ik een hele mooie afsluitende vraag voor deze podcast. Floris, ik ga jou eerst even bedanken voor de wereldreis die jij hebt gemaakt naar de corridor hier in Vlaanderen. Maar het grootste dankje gaat natuurlijk uit naar Stijn Bruers. Wil u meer weten? Koop zijn boeken. Breed te koop. Je hebt een website, stijnbruers.com, denk ik.
Stijnbruers.wordpress.com.
Ah, zie je, bijna.
De website noemt The Rational Ethicist. De rationele ethicus.
Daar. En daar heb je hele mooie blogs over allerlei onderwerpen staan erop. Dus die zijn ook echt lezenswaardig. Als toehoorder hier in de zaal wil ik ook even expliciet bedanken. Dank u wel voor uw komst. We hopen dat u iets heeft gehad aan dit gesprek. En dan tot slot, niet in de minste plaats, degene die dit gewoon online beluistert. Ook u, dank u wel voor het kijken. Dank u wel voor het luisteren. Klik op like en abonneer.